Vorige keer zijn wij geëindigd in Matteüs 22, vers 44, als ik het wel heb. Omdat daar voor de eerste keer in het Nieuwe Testament deze psalm 110 wordt aangehaald. En ik heb u gezegd, wij vinden dat zelfs 20 keer in het Nieuwe Testament. Dat maakt het tot een van de belangrijkste uitspraken eigenlijk in heel het Oude Testament. Om die reden en om die, volgens deze statistiek denk ik dan maar. Maar het is de vraag die de Heer stelt aan zijn tijdgenoten. Wat dunkt u van de Christus, wiens zoon is hij? Van David. Maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? En daar bleef zij het antwoord schuldig. Maar dat is nou net waar het over gaat. De Messias zou inderdaad de zoon van David zijn. Het is iets wat wij in het christendom eigenlijk in het algemeen vergeten zijn. Dat wil zeggen, we hebben het aan de kant gedrukt als van geen belang. Omdat het ons verwijst naar beloften aan Israël gedaan. De troon van David. En in het algemeen heeft men Israël aan de kant geschoven. Of althans de kerk daarvoor in de plaats gezet. Maar in ieder geval heeft men geen verwachting meer van een toekomst voor Israël op grond van de oud-testamentische beloften. En daarna weten wij allen dat de Heer uit het huis en geslacht van David was. Nou ja, in ieder geval Jozef. Weet u wel, Lucas 2 is dat, hè? Omdat hij uit het huis en geslacht van David was, trok hij ook op naar Bethlehem om beschreven te worden. En dus wij weten dat wel, gewoon als een historisch feit dat er verder weinig toe doet. Maar in de Bijbel speelt het een heel belangrijke rol, omdat met name die Davidische beloften vervuld zouden worden in de persoon van de Heer Jezus. Dat wil zeggen in die uiteindelijke definitieve zoon van David. En er loopt dus een lijn, niet maar van David, maar eigenlijk vanaf Adam, als het er helemaal over gaat, met betrekking tot een troon die terecht zou moeten komen bij de Messias. Daar gaat het nou eenmaal om. Dus één kant van het verhaal. De andere kant is inderdaad dat hij niet maar de zoon van David is, maar hij is zelfs zoon van God. Dat hebben wij in het christendom zodanig veralgemeniseerd dat het ook geen betekenis meer heeft. Want men beschouwt zelfs de uitdrukking zoon van God identiek aan de uitdrukking of het woord God. Dat wil zeggen, hij is de zoon van God, maar dat betekent gewoon, hij is God. En daarna is de algemeen verspreide gedachte, en dat was hij altijd, en wij laten ons niet bedotten, zeg ik wel eens, dat was hij altijd, daar bleef hij altijd, en dat zal hij altijd zijn, zodat zijn aanstelling tot zoon van God helemaal niks meer betekent. En dan ben je de uitdrukking dus ook kwijt, de hele gedachtegang. En de belofte eveneens aan David, want dat was het ook 2 Samuel 7, ik hoop dat u zich dat herinnert. David zou een zoon hebben die uit zijn lijf zou voortkomen, niet maar een erfgenaam of opvolger, maar een die uit zijn lijf zou voortkomen en God zei van hem en hij zal mij tot zoon zijn, ooit een keer dus, tot, hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. En dat moet vervuld zijn geworden nadat hij eerst geboren was uit David, uiteraard. Want hij zou zoon van David zijn en bovendien tot zoon van God gesteld worden. Hij werd zoon van David officieel, dat wil zeggen op grond van zijn geboorte feitelijk. Ik moet zeggen, primair, in zijn geboorte gewoon. Naar het vlees geworden, weet u nog, dat is Romeinen 1 uit uit het zaad van David. Begrijp je me? Ik aarzel wat, maar u moet begrijpen dat zijn aanstelling in de praktijk, de facto heet dat officieel, ja, ook dat wacht nog op de toekomst. Hij werd eerst tot zoon van God gesteld in zijn, opstanding en hemelvaart, en hij zal tot zoon van David gesteld worden in zijn wederkomst. Namelijk tot erfgenaam, dat begrijpt u toch, hè? Ik bedoel, Zedekia, maar u was er misschien zaterdag. Zedekia werd tot zoon van Jechonias toen hij op de troon gezet werd, eerder niet. Dat kon ook moeilijk, want eerder was zij niet de zoon van, op geen enkele manier, van Jechonias. Zij was zijn oom. Ja, maar hij werd zijn zoon, staat ook in de Bijbel. Maar dat is toen hij hem opvolgde op de troon. Op gezag van Nebukadnezar overigens. Maar die maar weer even terzijde. Maar we hebben die beide lijnen in de Bijbel. En beide lijnen worden hier ook inderdaad aangehaald. Ik blijf het een merkwaardig feit vinden dat de Joden de goddelijke kant daarvan gemist hebben en de christenen daarvan de Davidische kant. Maar ze zijn beide even geldig. En daar is de vraag ook naar. Toen wisten ze ineens geen antwoord meer te geven, staat er. Vers 46. Want ja, het probleem van Bijbelstudie, en dat vind je hier dus, hè, er worden vragen gesteld over de Bijbel. Geef daar eens een antwoord op. Het probleem daarvan is dat je tot antwoorden komt die nogal eens buiten de overgeleverde traditie vallen. En dan krijg je problemen. Zo werkt dat. Altijd zo geweest. En hier dus ook. Dus ze durfden hem niets meer vragen. Ze hadden moeten vragen, hoezo dan? Wat is het antwoord op de vraag die u zelf stelt? Maar zelfs dat, daarvan staat, ze durfden niet meer vragen. Ze konden niet antwoorden en ze durfden niet te vragen. En zo liep het verhaal weer dood. Dat verschijnsel trouwens, dat vind je ook met name in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Dat wil zeggen dat de Heer wel verwijst naar de schriften, maar daar dan toch hoogst zelden, dat is mijn slag om de arm, hoogst zelden een antwoord op geeft op de problematiek. Hij zet ze gewoon aan het werk. Hij zet ze aan de studie. Lees het dan. En als hij er al commentaar op geeft, komt hij meestal meteen uit een andere richting weer binnen, zodat het nauwelijks als antwoord op de problematiek kan worden beschouwd. Maar goed, dat ga ik nou niet illustreren, denk ik. Want ik ga door naar Matthäus 26... waar de Heer Jezus staat voor Caiaphas. En waar de Heer Jezus niks zegt. Nou ja, dat illustreert aardig wat ik daar straks zei. Hij geeft zelden antwoord. Antwoord geen iets. En Jezus wees stil. Dat is dan vers 62. En dan vers 63... Doch Jezus zweeg stil en de hoge priester antwoordende zeide tot hem: ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij zijt de Messias, de Zoon van God. Eigenaardig genoeg. De Messias, de Zoon van God. Caiaphas wist het dus wel. Het is alleen de vraag wat hij daar dan onder verstond. En u moet dan bedenken dat van oudsher alle koningen eigenlijk beschouwd werden als godenzonen. En dat heeft niks met voetballen te maken. Als zonen van God. Ik zeg wel eens, wij westelingen, wij moderne mensen begrijpen die dingen niet meer. Wij denken dat ze vroeger bijgelovig waren. Dat waren ze ook, maar dat zijn ze vandaag nog steeds. Dus ja, dat maakt ook al geen verschil. Maar we vragen ons af hoe tevreden ze nou mogelijk was dat die gewone mannen, zal ik maar zeggen, die toch op de normale wijze over het algemeen geboren werden, dat die zich zonen van God lieten noemen. Dat die doorgingen voor zonen van God. Het antwoord daarop is heel simpel. De idee is dat ze zich beschouwden als van Gods wegen, welke God dan ook, in die positie terechtgekomen en aangesteld. En daarna, als die te moeilijk is, dan moeten we van onderwerp veranderen. En dan zoeken we in de Bijbel even op waar we die term tegenkomen. Zoon van God, of in meervoud, zonen Gods. En dan zijn er nogal wat categorieën die als zodanig worden aangeduid. En om precies die reden. Omdat ze door God zijn aangesteld. En dat is het dan, hè. Ja. Maar de vraag is, zijt gij de Christus, de Zoon van God? Hij wilde hem immers brengen tot een godslasterlijke uitspraak. Dus dit is voeren, hè. Het is nog maar de vraag of Caiaphas zelf geloofde ongeacht wat hij eronder verstond, dat de Christus de Zoon van God is. Maar het is een vraag waarop hij antwoord moet geven. En als hij ja zou zeggen, zou hij zich goden even gelijk maken. En dat is godslasterlijk en de verdiende doodstraf. Zo makkelijk gaat dat. Dus je legt het ze gewoon voor. Legt het hem gewoon voor. Dat is wat hij deed. Jezus zei tot hem als reactie, gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij de Zoon des mensen... Zult gij zien de Zoon des mensen... Let op, Zoon des mensen. Hij zegt niet Zoon van God. Hoe voor de hand liggend het ook geweest mocht zijn. Zult gij zien de Zoon des mensen... zittend aan de rechterhand der kracht Gods... en komende op de wolken des hemels. Iemand heeft, om mij te helpen vanavond... inderdaad een verwijzing naar Psalm 110, vers 1... eronder afgedrukt... En bovendien trouwens ook Daniël 7, vers 13. Die is wel aardig. Omdat in Daniël 7, vers 13 ook die term zoon des mensen staat. Dat wil zeggen, Daniël zag die oude van dagen, weet u wel. En daarna zag hij een als de zoon des mensen. En het gericht zette zich en wat het maar was, enzovoort. En daar staat die term dus, zoon des mensen. Want er staat echt zoon van Adam. En genadig genoeg, de uitdrukking zoon des mensen, in het Hebreeuws zoon van Adam, is volgens de Joden, volgens de Joodse traditie, algemene Joodse traditie, afkomstig uit Daniël 7 vers 13... In ieder geval, daar wordt hij genoemd. Maar hij is daar niet uit afkomstig. De eerste keer dat ik hem lees in de Bijbel is, meen ik... tenminste, voor zover ik mij herinner, is Psalm 8. Wie is de mens dat gij zijne gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? En ik trek de conclusie dat de Joodse traditie hem daar dus over het hoofd gezien heeft... of er hetzelfde mee gedaan heeft wat men in het christendom ook doet... men past die tekst toe op elk mens. Wat is een mens eigenlijk? Willekeurig welke. En die is dan, en dan vertalen ze het anders. Hè? Niet, gij hebt hem onder de engelen gesteld... maar dan vertalen ze met, gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Dus komen ze van de andere kant. Drukken die mens zo ver mogelijk omhoog. Enzovoort. Maar men heeft hem gemist. Maar niettemin, de term komt natuurlijk in het Oude Testament voor. Afgezien daarvan, het is een volstrekt Hebreïsme. Het is Hebreeuws idioom. Zoon des mensen is gewoon zoon van Adam. En dat is een officiële titel. Ja. Dat wil zeggen, de zoon van Adam is degene die recht heeft op heerschappij. En nog zo het een en ander trouwens. Over de hele mensheid en wordt beschouwd als hoofd van de mensheid. Dat was Adam. Zo wordt hij ook zelfs in Romeinen 5 nog genoemd. En in 1 Korinthe 15 natuurlijk. Maar de Heer Jezus staat in die lijn van erfopvolging, volgens de Bijbel. En in die lijn kom je dus inderdaad in Psalm 8 terecht. Mede omdat David, de schrijver van de psalm, zelf in zijn dagen dus drager was van die titel. Waarna hij schreef, wie is dat eigenlijk, want ik ben het niet. Hij was het in zijn dagen, maar toch niet de definitieve. Dat wil zeggen, er zouden er nog een paar volgen. En meteen komen daar profetische uitspraken over. Namelijk, gij hebt hem voor korte tijd een weinig tijds beneden de engelen gesteld... en vervolgens, gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Hetgeen dan in Hebreeën 2 weer voorbij komt... en gewoon direct van toepassing gebracht wordt op de Heer Jezus. Want over hem gaat het uiteraard. Hè? Maar of hij de Messias is, nou ja, nog veel meer dan dat. Het is ook eigenlijk een soort dreigement, hè? Die uitspraak hier... de zoon des mensen... Want u moet toch goed begrijpen dat de term zoon van David, die eenmaal vast ligt in de begrip Messias sinds 2 Samuel 7, dat de term zoon van David eigenlijk een term is die zich beperkt tot Israël. David als koning van Israël. Terwijl de titel zoon van Adam veel breder is, omdat daarin alle volkeren besloten liggen. En om dit zo te zeggen tegen de leider van wat er van Israël over was, officieel althans, het Joodse volk, dat is nogal wat. Hoezo de Messias, de zoon van David, de zoon des mensen, nog veel meer dan dat. Ik zie daar een soort van dreigement in, waarschuwing of hoe je dat maar noemen moet. Datzelfde, precies hetzelfde, dat vind je ook in de uitdrukking heren der heerscharen in het Oude Testament. Nou ja, hij wordt in het nieuwe ook aangehaald. Want let maar eens op, zodra de Heere heet Heere der Heerscharen, zijn wij niet meer slechts terecht bij Israël, maar bij alle volken. En wat erin opgesloten ligt in de uitdrukking, is een dreigement aan het adres van Israël. Men moet vooral niet denken dat de macht van de Heer beperkt is tot Israël. Ook in hun ballingschap weet de Heer ze te vinden. En hij weet bovendien ook de heidenen te vinden om Israël onder druk te zetten, enzovoorts. Want God is niet een God van Israël of der Joden alleen, maar ook der heidenen. Hij is namelijk de Heer der heerscharen. Van de menigten. Enzovoort. Van heel de mensheid, en dat grijpt nog veel verder dan Israël. En Israël mag zich dan beroepen op de beloften die God aan hen gedaan heeft, maar de Heer noemt zich dan ineens Heer der Heerscharen, want hij heeft nog een paar andere ijzers in het vuur. De zoon des mensen, denk er altijd aan, die term spreekt over de aardse positie van de Heer Jezus als hoofd van de mensheid, inclusief al zijn aardse rechten. En dat is in de eerste plaats, was in de eerste plaats, het recht tot lossing. Onder het motto, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En om zijn, wat zei hij, zijn ziel te stellen tot rantsoen voor velen, of wat het maar was, hè, woorden van die strekking. Want op grond van die positie als zoon des mensen had hij het recht tot lossing. Dat weet u langzamerhand, daar heeft hij gebruik van gemaakt in zijn eerste komst. Dat is het effect daarvan. Maar er zit net zo goed aan vast dat hij wel degelijk zal komen om gediend te worden. En dat is in zijn wederkomst. En hij zegt dus, van nu aan, dat wil zeggen hierna, zult gij zien de zoon des mensen zittend ter rechterhand der kracht Gods. Staat er dan achter. Dat Gods is ingevoegd, maar ik moet wel zeggen dat het Hebreeuwse woord voor God betekent nou eenmaal kracht. Dus ik denk dat die invoeging redelijk op zijn plaats is. Misschien is het te verwijzen naar een of andere Hebreeuwse uitdrukking, dat weet ik dan niet. Althans, dat is me nooit nooit te binnen geschoten, maar het zou best kunnen. Maar er is reden voor de vertalers om dit zo te doen. Want Elohim van Ela betekent nou eenmaal kracht. Het betekent zelfs grote kracht, daarom staat het in het meervoud. Hè? Elohim. Ja. Gij zult de zoon des mensen zitten in de rechterhand de kracht Gods. En komen door de wolken des hemels. Vervolgens, toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende, hij heeft God gelasterd. Hier staat ook het woord God niet tussen. En ook niet als er staat, zie nu heb gij zijn godslastering gehoord. Maar impliciet is het godslastering. Hè? Ik denk dat, nou dat weet ik wel zeker, dat Caiaphas dan toch wel begrepen heeft dat dit de verwijzing is naar Psalm 110 vers 1. Dat wil zeggen, zit aan mijn rechterhand. En daarmee worden dus de Messiaanse uitspraken in het Oude Testament op hem van toepassing gebracht. Dat wil zeggen, de Heer passen op zichzelf toe. Dat heeft Caiaphas goed begrepen. Inderdaad. En dat komend op de wolken des hemels, dat zal hem wel ontgaan zijn. Maar in ieder geval, ook dat is een verwijzing naar de komst van de Messias ooit. Hoewel ik moet zeggen dat we die uitdrukking makkelijker in het Nieuwe Testament vinden dan in het Oude. Maar niettemin, hij zal komen op de wolken des hemels. En daarbij gaat het om de wederkomst. Men zal deze uitdrukking hier, gij zult de zien, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zitten aan de rechterhand de kracht Gods. Die zal men ook eventueel leggen naast Johannes hoofdstuk 1 is het geloof ik nog. Johannes hoofdstuk 1, waar wij lezen in vers 52. Hij zeide tot hem, voorwaar zeg ik u lieden, gij zult de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. En in mijn vertaling staat zelfs van nu aan. Net als in Matthäus 26. Maar beide schriftplaatsen spreken over de hemelse positie van de Zoon des Mensen. Onthoud die, hè? De Zoon des Mensen in de hemel. Dat is het thema wat nauwelijks iemand nog zich realiseert. Maar hij is belangwekkend genoeg. Het gaat over de promotie van een mens naar de hemel. Een mens die in de hemel een functie vervult. En het ligt voor de hand te denken, nou ja, dat doet hij omdat hij God is, weet u wel. Want dan kom je weer in de gangbare christelijke traditie. Hij was God, hij is God, hij zal altijd God zijn, hij verandert niet. Er is nog een tekst voor te vinden ook wel, enzovoorts. Hij is altijd hetzelfde geweest. En in zijn hemelse positie verkeert hij als Zoon van God. En misschien dat hij op aarde nog eens een positie heeft als Zoon des Mensen. Maar de Bijbel leert dat hij nu een positie heeft in de hemel als Zoon des Mensen. Nou ja, die tot Zoon van God gesteld is, maar het is de Zoon des Mensen. En zo lees je het ook hier, in die andere schriftplaats die wij net hadden. Sterker wordt hij in de brief aan de Hebreeën. Nou weet ik eerlijk gezegd niet of daar nou zo vaak die term Zoon des Mensen voorkomt. Ik geloof het niet. Maar de strekking van de Hebreeënbrief is nou juist dat de Heer Jezus, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft, in Hebreeën hoofdstuk 1, vers 3, is gezeten aan de rechterhand, daar kom ik dus nog, de rechterhand des troons van God, of der majesteit in de hoogste hemel, of wat er maar staat. En in die brief wordt menigmaal, vele malen gezegd, denk erom, hij is degene die uit de mensen genomen is en aangesteld tot hoge priester. Want ja, een hoge priester wordt nou eenmaal uit de mensen genomen en gesteld bij God. Dat is Hebreeën 5 vers 1 enzovoort. Dat wil zeggen, als zijn mensheid, menschap, in dit soort omstandigheden weet ik nooit wat de goede termen zijn. Maar als zijn mensheid een farse was, dan is zijn priesterschap dat dus ook. Maar dat is het niet. Hij is die mens. En hij heeft een positie aan de rechterhand Gods. Maar die positie houdt in hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Ik ben regelmatig in de loop der tijd tegengekomen dat er dus Zoon van God voor nodig was om ons te verlossen. Ik moet u zeggen, volgens de Bijbel niet de Zoon van God, maar de Zoon des Mensen was nodig om ons te verlossen. Maar dan wel iemand die dat kon natuurlijk. Misschien was het idee toch wel goed eigenlijk, maar de formulering protesteer ik altijd tegen. Het is de Zoon, als hij niet Zoon des Mensen was, had hij ons niet kunnen verlossen. Sowieso niet. Nou ja. Maar het is de Zoon des Mensen gezeten aan de rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Dat dreigement wordt dus nog een stukje sterker, want hij dreigt, pas op, anders kom ik terug. Nou ja, kijk maar uit, want ik kom terug. Dat is wat er van de Messias geschreven staat. Dat wil zeggen dat hij een plaats, een positie zou krijgen aan de rechterhand Gods als Zoon van God, maar de Zoon des Mensen dus verhoogd tot in de hemel zelf, om vanuit die positie daarna dus alsnog weder te komen en dan weder op te richten alle dingen waarvan de profeten van ouds gesproken hebben, met dank aan Handelingen hoofdstuk 4, waar dat staat. En anders citeren wij Handelingen 15. God doet eerst wat anders en daarna zal hij pas de vervallen hut van David herstellen, enzovoorts. Dus die tijd was er. Bent u de Messias? Het antwoord is: nee, nog niet, maar wacht maar af. Als ik het moest samenvatten nu, wat hier staat. Dat komt nog, ja. Wel binnen afzienbare tijd. Maar het was Psalm 110 en het antwoord dat de Heer gaf: van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen aan de rechterhand Gods en komen op de wolken des hemels, is voor Caiaphas en de zijnen hetzelfde als ja, het antwoord ja op hun vraag: zijt gij de Christus, de Zoon van God? Want het leidt ertoe in vers 68 dat ze zeggen tegen hem: profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? Dat lijkt me duidelijk genoeg. Ja. Er bestaat trouwens ook het idee dat de term Zoon des Mensen onder de Joden wel degelijk bekend was, dus hè, als Messiaanse titel. We hebben het altijd maar over de Messias. En dat is de term die gebruikt wordt. Maar we hebben in de Bijbel natuurlijk nog een paar van dat soort uitdrukkingen. Een Zoon des Mensen wordt als zodanig binnen het Jodendom gebruikt. Dat wil zeggen van oudsher. Alleen in het christendom is het zoek geraakt. En dat komt door de vergoddelijking van Jezus in zijn aardse omwandeling. Dan zijn we het hele verhaal kwijtgeraakt, hè? Maar goed, meer zal ik er nu maar niet van zeggen. Ik ga ze allemaal even langs. Dus dan kom ik in Marcus 12, vers 36. Dan zegt u waarschijnlijk: nou ja, dat is hetzelfde als in Matthäus. Dan zeg ik: ja, dit is zo, maar dat betekent niet dat je het mag wegstrepen. Hè? Zo van: het is hetzelfde, dat hebben we al gehad. Je mag het niet wegstrepen. Het telt voor de statistiek ten volle mee. Het wordt weer vermeld. Nog een keer. Want ja, er zijn niet zo heel veel dingen die door meer dan één evangelist, om zo te zeggen, wordt vermeld. En als het toch gebeurt, is daar een reden voor. En er zijn maar heel weinig gebeurtenissen die door alle vier vermeld worden, overigens. Maar in Marcus vind je het ook. Er mag dan een kort bijbelboekje zijn. Tenminste onder de evangeliën zeker. Maar het wordt wel vermeld. Namelijk vers 35. Jezus antwoordde en zei de lerenden in de tempel: hoe zeggen de schriftgeleerden dat de Christus een zoon van David is? Want David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd: de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Overigens, in het Grieks geldt hetzelfde als in het Hebreeuws met betrekking tot dat woordje totdat. Het kan net zo goed zijn op dat. En daar houd ik het dus ook maar op. David dan zelf noemt hem zijn Heer en hoe is hij zijn zoon? En de menigte der scharen hoorde hem gaarne, maar hier wordt er ook niet verder op ingegaan dus. Hè? Ze bleven wel luisteren, want het is natuurlijk altijd interessant om een dwaalleraar te horen. Ja, dat zei broeder Spaans tenminste tegen me ooit. Maar ja, in de tijd. Maar het onderwerp zelf blijft dus liggen. En wij, al lezende, blijven er dus ook mee zitten. Hè? Hoezo? Hoe noemt hem David zijn heer? Nou ja, omdat de zoon van David een positie zou krijgen hoger dan David. En dan nog een keer in Marcus 14. Vers 62. Dezelfde gebeurtenis. Jezus voor het Sanhedrin heet het. En de hoge priester zei tot hem, vers 61, zijt gij de Christus, de zoon des gezegenden, de zoon van God dus. En Jezus zeide, ik ben het. Nou ja, wat hij maar zei, maar wat hij zei is, dat heb ik net uitgelegd, wat hij zei is inderdaad. Ook al zei hij dan misschien, gij hebt het gezegd. Dan nog, het is gewoon ja, hè. Jezus zeide, ik ben het. En gij lieden zult de zoon des mensen zien zitten ter rechterhand der kracht Gods en komen met de wolken des hemels. Met hetzelfde resultaat uiteraard. Namelijk, hij werd beschuldigd van godslastering. Maar ja, het lijkt mij dat het ook niet alleen maar om deze woorden gaat. Hè? Dat hij zegt, ik ben het. Als zomaar iemand zich voor de Messias uitgeeft, er zijn er zoveel geweest. Daarvoor al, voor die dagen, en daarna nog een hele reeks. Hoe gevaarlijk dat trouwens ook is, om je voor Messias uit te geven. Maar hij had het gedemonstreerd. En Nicodemus heeft groot gelijk. Dat hij zei, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. En dan nog deze tekenen. Meer specifiek deze tekenen die in het Oude Testament werden aangekondigd en gekoppeld werden aan de Messias. Dat wil zeggen, dat was duidelijk genoeg. En achteraf heeft het niet zoveel zin om op dit soort vragen nog antwoord te geven. Zij het dan dat het voor de rechtsgang misschien noodzakelijk was of zo. Maar van rechtsgang op aarde heb ik dan nog nooit een hoge pet op gehad. Nou ja, heel vroeger wel. Maar toen wist ik nog niet beter. Ja. Nou, dat is Marcus 14, maar we krijgen dan ook nog Marcus 16... Waar staat in vers 19? De Heer dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij uitgegaan zijnde, predikten overal en de Heer bracht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Lees je bijna letterlijk zo in Hebreeën 2 overigens. En de aardigheid is hier punt 1, dat dit nu in Marcus voor de derde keer notabene op Psalm 110 wordt aangehaald. En hier wordt er meteen aangekoppeld, zij uitgegaan zijn de predikten overal en de Heere bracht mede. En dat is de vaste combinatie. Nou ja, een vaste combinatie. Namelijk de opstanding van Christus met als gevolg de prediking van het evangelie. Daar zijn nog veel meer schriftplaatsen voor. Ook zonder dat er rechtstreeks naar Psalm 110 verwezen wordt. Dus die kom ik vanavond niet tegen. Maar een fraaie vind ik altijd nog die van Handelingen hoofdstuk 17. Waar staat God verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Omdat hij namelijk een dag gesteld heeft waarop hij de hele aardbodem rechtvaardiglijk oordelen zal door één mens, door één man. Die hij daartoe heeft aangesteld. Dat heb je. En daarom wordt, op grond daarvan wordt dus ook het evangelie gepredikt. Waar nog bij komt dat het evangelie nou eenmaal is de prediking per definitie van het woord evangelie namelijk. Per definitie is de prediking van het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond dat brak inderdaad officieel pas aan na en op grond van de dood en opstanding van Christus. Volgens de Hebreeënbrief, die dat uitgebreid uiteenzet. Los daarvan, dat is makkelijk genoeg om dat aan te tonen, maar de hele Hebreeënbrief gaat daar eigenlijk over. Hè? En dus die twee dingen hangen met elkaar samen. Nu eenmaal die man is aangesteld, Handelingen 17, nu wordt inderdaad het evangelie gepredikt. En sinds de opstanding van Christus worden dus de discipelen apostelen. Dat wil zeggen, in plaats van volgelingen van de Heer Jezus, worden ze nu uitgezonden. En dus de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. Die twee dingen hangen samen. Kortom, de prediking van het evangelie kan beschouwd worden als de prediking van dat de Zoon des mensen gezeten is aan de rechterhand Gods. Dat wil zeggen, tot koning der koningen en tot heer der heren is aangesteld van Gods wegen. Wat we dan nog niet zien, maar dat is een kwestie van tijd. Maar dat was weer Hebreeën hoofdstuk 2. Goed, dat was Marcus. Daarna komen wij nog terecht in Lucas, hoofdstuk 20. Lucas hoofdstuk 20. In een bekende geschiedenis. Vers 40. En zij durfden hem niet meer iets vragen. En hij zei tot hen, hoe zeggen zij... Dat wil zeggen, dat zijn de schriftgeleerden zoals we eerder gezien hebben. Hoe zeggen zij... Wij gebruiken die term ook in het Nederlands. Ik vind hem niet zo fraai, maar... Ze zeggen, weet u wel? Ze zeggen. Dan denk ik altijd, nou zeg nou eens wie dat zegt. Hè? Ze zeggen. Men zegt. Wie is men? Hoe zeggen zij dat de Christus Davids zoon is? Dat betekent gewoon dat dit een algemeen bekende gedachte is. Een traditie, de Messias is Davids zoon. Waar hebben ze dat vandaan? En David zelf... zegt in het boek der psalmen... de Heer heeft gezegd tot mijn heren... zit aan mijn rechterhand... totdat ik uw vijanden zal gezet hebben... tot voetbank uw voeten. David dan noemt hem zijn heer. En hoe is hij dan zijn zoon? En hier blijft hij ook hangen. Ik vind hem echt prachtig. Geen verklaring, niks. Ze zoeken het maar uit. En dat is wat de Heer altijd doet. Het gaat niet alleen over deze uitspraak. Het is wat de Heer altijd doet. En soms voegt hij er nog een andere schriftplaats aan toe. Om het moeilijker te maken. Of zo. Of hij doet op eigen initiatief. En met eigen woorden nog een uitspraak eroverheen. Ook om het moeilijker te maken. Zoek het maar uit. Besteed er maar eens wat tijd aan. Want dat is in essentie waar het allemaal over gaat, hè. Niet of wij religieuze mensen zijn en wandelen volgens een bepaalde traditie en binnen een bepaalde cultuur of zo. Gaat erom dat we leven in een wereld waarin wij geboren werden en we wisten niks, maar God heeft gesproken. Dus de bedoeling is dat we ons op de hoogte daarvan stellen. En liefst zo rechtstreeks mogelijk. Ja. Ik heb vroeger wel eens gedacht dat ik moest gaan schrijven. Dat hebben ze me ook wel eens gezegd. Maar in de eerste plaats deug ik daar niet voor. Want dan moet je heel lang je opsluiten. En dat verdraag ik niet. Dat kan ik echt niet. En concentreren. Dat is voor mij niet te doen. Dus dan maar niet. Aan de andere kant denk ik, ja, wat zei je nou... Boeken schrijven. Natuurlijk. Ik ken het nutten van, ja, ik weet het. Vertelt u me. Ik weet het. Maar fundamenteel is het eigenlijk niet goed, hè? Heel principieel is het eigenlijk niet goed. We hebben dat woord, dat is vast. En onze woorden zijn wat vluchtig. Wij praten erover, wij denken erover. Elke keer met andere woorden. En weer komen we van de andere kant en lezen het opnieuw. En zo moet het eigenlijk ook. Hè. Dat moet niet al te vast liggen. De Bijbel is vast. En het probleem van schrijven is, dan staat het zwart op wit. En dan ligt dat ook vast. En dan kan je ernaar wijzen en zeggen, kijk, in de Bijbel staat daar en dat staat daar en dat klopt niet. En als je het schrijft, heb je er lang genoeg over kunnen nadenken, want dan moet je ook, enzovoort. En het is een beetje link. Het hoort eigenlijk niet zo, vind ik. Niettemin, ik denk dat ik meer boeken over de Bijbel heb dan nu allemaal bij elkaar. Maar goed, dus ik stel het toch zeer op prijs dat anderen het gedaan hebben. Maar ik neem ze ook met een korrel zout. Ik neem ze wel serieus. Maar goed, er staan soms dingen in waarvan ik denk, ja, dat is helemaal fout. En als ik er dan nog langer over nadenk, denk ik ook wel eens, ja, maar waarschijnlijk heeft de man het niet eens zo bedoeld. Want het kan ook nog heel gemakkelijk, hè? Ja. Dus ik heb het er niet zo op. Het is wel goed, wij lezen de Bijbel en die zouden we inderdaad bespreken met elkaar. Dat is een volstrekt Bijbels ding, hè? Ja. En dat is wat de Heer, waar de Heer de mens toe oproept in zijn dagen. Nou ja, openlijk het nieuwe verbond prediken. Vrijuit heet dat, hè, met het woord van Petrus in Handelingen 2. Ja, dat was nog niet aan de orde, want het was zover nog niet. Het was nog onderweg en er waren nog dingen bovendien verborgen. Omdat ze van doen hadden juist met het lijden dat op Christus komen zou. Dus er was nog enige, lag nog een embargo op, heet dat. Hè. Er was nog enige restrictie. Maar zodra dat gebeurd was, zou er openlijk gepredikt worden. En dat is ook inderdaad gebeurd. Nou goed, dit was Lucas 20. Nee, dat was nog niet Lucas 20. Of wel? Ja, ja, dit was Lucas 20. Dan gaan we nog naar 22. Naar 22. Ook bekend, uiteraard. En dit is de derde keer dat we dit lezen, hè? Lucas 22, vers 67. Zij zeiden tot hem, zijt gij de Christus, zeg het ons. En hij zei tot hen, indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. En indien ik ook vraag, gij zult mij niet antwoorden of loslaten. Nou, daar ben ik al iets, heb ik al iets op vooruitgegrepen. Het maakt helemaal niet meer uit, hè. Het moet toch allemaal zo gaan. Het heeft niet zoveel zin iets te zeggen, zegt de Heer. Maar hij zegt wel, van nu aan zal de Zoon des mensen gezeten zijn aan de rechterhand der kracht Gods. En zij allen zeiden, zijt gij dan de Zoon Gods? En hij zei tot hen, gij zegt dat ik het ben. Je vindt dus toch heus alle termen en uitdrukkingen terug die we eerder gelezen hebben, alleen nu in een iets andere volgorde, maar het blijft hetzelfde verhaal. En zij zeiden, wat hebben wij nog getuigenis van nodig? Want wij zelf hebben het uit zijn mond gehoord. Maar ook deze uitdrukking, ook deze keer is die uitdrukking uiteraard ontleend gewoon aan Psalm 110. Afgezien daarvan, in mijn Bijbel mis ik nu de verwijzing naar Psalm 110, vers 1. Die staat er bij mij nu niet onder gedrukt. Nog steeds wel die naar Daniel 7. Waar je de Zoon des mensen ziet inderdaad in de hemel, degene aan wie gegeven wordt alle macht en het oordeel, met name over de volkeren. Maar dat is op basis van de term Zoon des mensen. En terecht, uiteraard. Hè? Merkwaardige wijze in het Johannesevangelie dat nu volgt, vinden wij geen verwijzing naar naar Psalm 110. Ook geen citaat daaruit. Daar is wel een soort van verklaring voor waarom dat zo is. Maar de belangrijkste verklaring is eigenlijk dat het Johannesevangelie ook inderdaad een totaal ander karakter heeft. Dan moet ik oppassen met wat ik zeg. Ik wou zeggen, nou ja, dat is omdat het ook pas heel laat geschreven werd. Maar dat mag ik niet zeggen. En ik zal u zeggen waarom. Want als u mij daarna vraagt, hoe weten wij dat het pas heel laat geschreven is? Dan is het antwoord, nou ja, omdat dit soort dingen er niet eens in voorkomen. Dat is al zo lang geleden, dit soort dingen. Dat heeft nou niet zoveel zin meer om het allemaal aan te halen. Dus je moet de redenering niet omdraaien. Met de algemene gedachte is inderdaad dat Johannes eerst zijn openbaring geschreven heeft, daarna zijn brieven en daarna pas het evangelie. Het lijkt mij correct, maar dat is menselijk geredeneerd. Ik had moeten zeggen, het lijkt mij niet ter zake doend. Dat lijkt het mij. Maar er kan niet ontkend worden, dus dan laat ik dit argument los. Er kan niet ontkend worden dat Johannes van grote afstand over deze dingen schrijft. En een beetje menselijk geredeneerd misschien. Hij vertelt ook maar heel weinig details. Hij neemt maar een paar episoden, anekdotes. Een paar episoden uit de bediening van de Heer Jezus. Maar die paar die hij dan ook bespreekt, die bespreekt hij wel degelijk heel gedetailleerd. En er zijn er bovendien, zijn er maar weinig, maar er zijn er een paar bij die we inderdaad nergens anders tegenkomen. Vreemd genoeg. En hij doet het op een heel aparte manier. Dat wil zeggen, hij beschrijft een of andere, laten we zeggen, een teken, een wonder dat de Heer deed of zoiets. En daarna komt er een uitgebreide beschouwing. Dat wil zeggen, een beschouwing die voor een deel komt uit de mond van de Heer. Dat zal wel niet al te letterlijk opgetekend zijn, maar niettemin komt uit de mond van de Heer zelf. En voor een ander deel komt het gewoon uit de pen van Johannes. En het onderscheid tussen die twee is vaak ook niet te zien. En dat maakt verder ook niet uit. Maar de aardigheid is dat daarmee de hele geschiedenis van de Heere Jezus in retrospectief gezien wordt. Dat wil zeggen van achteraf en vanuit de status quo. Met excuses voor de moeilijke woorden. Ik kan het ook niet helpen. Dat wil zeggen vanuit de positie van Christus gezeten aan de rechterhand Gods. En vanuit het standpunt dat zijn lezers dat allemaal weten. En dat dat ook niet meer verteld hoeft te worden. Wat nog wel verteld wordt, en dat is typisch het Johannes-evangelie. Wat wel verteld wordt, is zijn dingen uit het leven en de bediening van de Heer Jezus. Die met grote nadruk vooruit wezen naar de situatie zoals die inmiddels waarschijnlijk al vele jaren bestond. Dat wil zeggen, om al dat Romein gepraat nou weer weg te laten, komt er ongeveer op neer, als je heel kort zegt, Johannes beschrijft de Heer Jezus in zijn hemelse positie. En waar men die hemelse positie veralgemeniseerd heeft, zegt men, Johannes beschrijft de Heer Jezus als de Zoon van God. Nou ja, ik kan er vrede mee hebben, maar het is wel erg kort, hè. Maar het is net zo kort als dat je zegt, Matthäus beschrijft hem als de koning, Marcus als de dienstknecht, Lucas als de mens. Nou, dan heb je al geen optie meer. Want wat hou je dan over? Je krijgt koning en dienstknecht tegenover elkaar, dan heb je de mens. En wat staat daar dan nog tegenover om de structuur compleet te maken? De Heer Jezus in zijn hemelse positie. Nou, dat is het ook. Maar dan niet in de hemelse positie die hij had terwijl hij op aarde was, want dat was niet zo. Maar de hemelse positie die hij daarna ingenomen heeft. En als illustratie gebruik ik altijd het omstreden onderwerp. Dat vind ik leuk. Dat is Johannes 17. Dat sinds mensenheugenis, of wanneer, hoe lang dan ook maar heet, het hoge priesterlijk gebed. Terwijl wij alle weten, hoop ik dan maar, dat de Heer pas hoge priester geworden is na zijn opstanding. Dat weten er ook niet veel, maar het gaat een heel Bijbelboek over, dus dat is makkelijk genoeg, hè. Hij is pas hoge priester geworden in zijn opstanding. Dat wil zeggen, de woorden die hij sprak zijn als het ware gesproken vanuit de positie die hij daarna pas in zou nemen. Maar dat geldt voor een heleboel andere uitspraken van de Heer Jezus in het Johannes-evangelie ook. Ook uitspraken als, wat was het, Johannes 5? De Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, omdat hij de Zoon des mensen is. Ik vind het een pracht van een uitdrukking. En ik hou van Johannes langzamerhand. Hè. Vroeger niet, want ja, ik vond hem altijd moeilijk. Maar achteraf, ik vind hem schitterend gewoon. Hè. Of dat makkelijk of moeilijk is, weet ik niet, maar wel heel mooi. Dat wil zeggen, de Vader, dat is God, heeft aan de Zoon, dat is de Zoon van God, al het oordeel gegeven omdat hij de Zoon des mensen is. Dan sta je toch ineens op het verkeerde been. He? Ik vind het een prachtige formulering. Maar toch, het is volkomen logisch. Want de zoon des mensen zou, psalm 8, heerschappij hebben. Nou, Genesis 1, dan zou heerschappij hebben over geheel de aarde. Nou, uiteindelijk gewoon over heel de schepping. En anders is het wel Hebreeën 1. Vooruit maar weer. Zie? En dus God de Vader geeft dan God de Zoon al het oordeel, omdat hij niet alleen de Zoon van God is, maar het is omdat hij de Zoon des mensen is. En daarmee wordt dat dan dus definitief. Alleen de staat heeft al het oordeel gegeven. Ja, je kunt het lezen en denken, hij heeft het beloofd. Of het zal gegeven worden. Maar het wordt uit de mond van de Heer opgetekend. Het is gebeurd. Heb je dat? Nou ja, dat moet je leren lezen en begrijpen dat als de Heer dat letterlijk gezegd heeft op aarde, dan greep het vooruit op de toekomst, of heeft het de betekenis van, nou ja, het is beloofd, dus ja, het is gegeven. Alleen het moet dan nog in de praktijk gerealiseerd worden. Dat zou kunnen zijn. En anders is het zo dat Johannes beschrijft hoe de Heer dat van tevoren heeft aangekondigd. En hij formuleert dat op deze manier. Bij ons is dat niet goed. Dat mogen wij zo niet doen, omdat het onduidelijk is. Maar ik vind het een prachtige manier van redeneren. En in vele hoofdstukken vind je dat. Hè? Dat wordt gesproken over de omstandigheden, ter plekke. En zomaar ineens ben je een heel eind verder en wordt gesproken vanuit de situatie van ver na de opstanding. En je hebt ineens, je hebt het niet zo snel in de gaten, maar er blijkt ineens dat niet meer de Heer Jezus aan het woord is. Hoewel je nergens aanhalingstekens sluiten zou staan. Openen ook niet dus, nee. En ineens is kennelijk Johannes aan het woord. Maar je bent dan ineens een heel eind verder. Dat is de moeilijkheid van het Johannes-evangelie. Het is als het ware tijdloos. Het is onttrokken aan de tijd. Het staat er ver boven. En het zit vol van stijlfiguren. Of dat taalkundig correct was in zijn dagen, waag ik ook te betwijfelen. Maar hij is een taalvernieuwer geweest, laat ik het zo zeggen dan. En ik vind het prachtig, ja. Nou goed. Dus in het Johannes-evangelie vind je deze dingen niet. Dat is eigenlijk omdat in het Johannes-evangelie ervan uitgegaan wordt dat dit al realiteit is. Het dichtst in de buurt komt inderdaad die uitdrukking uit Johannes 1, vers 52, die ik u gelezen heb. Gij zult de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmen en nederdalen op de Zoon des mensen. Alleen u en ik weten dat het niet uit Psalm 110 komt, hè? Dat is omdat we weten waar het wel vandaan komt. Toch? Nou, het staat eronder. Dus, maar Genesis 28, ja. Die droom van Jacob. Weet je welke conclusie je ook nog even moet trekken in het voorbijgaan? Dat Jacob dus de drager was van de titel Zoon des Mensen. Gij zult zien wat Jacob zag in zijn droom, te Bethel. En die waren opklimmende en nederdalende op Jacob. En hier zijn ze opklimmende en nederdalende op de Zoon des mensen. Maar welke omstandigheden waren dat van Jacob? Nou ja, dat was toen hij net de erfenis gekregen had. Materieel was het niet veel, maar het was van een andere aard. Hij erfde die beloften en het waren wel degelijk de beloften, nou ja, aan Adam, om zo te zeggen, die al vele generaties vererfd waren en nu op zijn schouders gelegd waren. En toen moest hij vluchten, juist omdat hij de Zoon des mensen was in zijn dagen. Hebben we die nog? Ja, en daarna is hij sowieso nog een beeld van Christus. Ook onder die omstandigheden. Maar goed, dat is nu verder het punt niet. Maar het is inderdaad een hemels visioen dat hij had. En daar gaat het verder maar om. Hè? Meer zal ik daar niet van zeggen, denk ik. Dus dan gaan we meteen door naar Handelingen hoofdstuk 2. Dat is het meest voor de hand liggende. Handelingen Want in Handelingen 2 zijn we inderdaad na de opstanding van Christus, nadat het nieuwe verbond was aangebroken, enzovoort. En op het moment dat voor het eerst vrijuit, dat wil zeggen met vrijmoedigheid, het evangelie gepredikt zou moeten worden, dat is vers 29 voor wat betreft met vrijmoedigheid, vertaald met vrijuit, ik weet niet waarom. Zover ik weet is alle andere keren de term gewoon vertaald met vrijmoedigheid. Met name in de Hebreeënbrief, weet u wel, met vrijmoedigheid naderen. Hij werpt die vrijmoedigheid niet weg en al dat soort dingen. Maar hier mocht hij met vrijmoedigheid vrij uitspreken van de aartsvader David. Nou ja, hier vind je dit probleem, wat ons in Matthäus, Marcus en Lucas als het ware is opgelegd. Hoe zit dat met de Messias, de zoon van David, maar David noemt hem zijn heer? Nou, Petrus gaat het nu uitleggen. Namelijk, het is mij geoorloofd vrij tot u te spreken van de patriarch, de aartsvader David, dat hij beide gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Hij is begraven dus. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met eden gezworen had dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten. Daar heb je dus David en zoon van David, iemand die uit zijn lenden voortkwam. Zo heeft hij dit voorziende, want David was een profeet en dus een ziener, heeft hij dit voorziende, hij wist het dus, hè, gesproken van de opstanding van Christus, van de Messias, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vleesverderving heeft gezien. Dat wil zeggen, dat is commentaar op Psalm 16, dat zojuist is aangehaald, die psalm van David. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, enzovoort. En Peter zegt, ja, maar David schreef dat over Christus, over de Messias. En dan, deze Jezus heeft God opgewekt. Dat is vervulling dus van Psalm 16. Waarvan wij alle getuigen zijn, dat wil zeggen, dat is wat wij prediken. Hij dan, Jezus, Christus, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. Nou ja, dat is al Psalm 110, hè? In elk geval, de woordkeus is daaraan ontleend. Letterlijk zegt hij wat anders, maar niettemin, de terminologie komt daar vandaan. En, het komt, en daarna citeert hij alsnog Psalm 110 letterlijk, want er staat in vers 34. De Heer heeft gesproken tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Dus het is echt Psalm 110, uitdrukkelijk. En dan weer vers 33. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de beloofde Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, waarmee het woord zoon geïmpliceerd wordt, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemel, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heer. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Waarmee dus nu, tamelijk overbodig denk ik, maar voor ons althans, gezegd wordt dat de uitspraak van Psalm 110 vers 1 uitdrukkelijk slaat op de opstanding en hemelvaart van Christus. Dat wil zeggen, niet maar zijn opstanding uit de dood, terug op aarde, maar inclusief zijn hemelvaart. Dat wil zeggen van de aarde naar de hemel. Daarmee bedoel ik niet te zeggen dat het gaat over zogeheten hemelvaartsdag. Maar ik bedoel te zeggen dat het gaat om de verheerlijking van Christus uit de uiterste vernedering tot de uitermate verhoging. Als één gebeurtenis. Als je mij vraagt trouwens ook gewoon op dezelfde dag. Maar dat is nou verder niet aan de orde. Maar let op hoe het er staat. Hè. Sterker kan hij het niet zeggen. Hij zegt, Christus is opgevaren in de hemel. Dat is vervulling van Psalm 110 vers 1. En de volgende woorden luiden, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Heer en Christus gemaakt heeft. Zodat hij dat niet altijd was. Namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. En dat korter kun je het evangelie ook niet prediken. Het is de prediking dat inderdaad de beloften vervuld zijn geworden. En dat is de wezenlijke betekenis van het woord evangelie. Dat wil zeggen, dat heb ik u wel eens uitgelegd natuurlijk, de boodschap dat iets dat eraan zat te komen inderdaad aangekomen is. Dat wil zeggen, gerealiseerd is geworden. En daar was wacht op, de komst van de Messias. En Petrus zegt, de Messias is er sinds. En op grond van zijn opstanding uit de dood. En aan Jezus is vervuld geworden wat Psalm 110 en Psalm 16 natuurlijk over hem zei. En dan meteen zit daar de prediking van het evangelie aan vast. Dat wil zeggen, dit is het centrale thema van de Bijbel. God heeft hem opgewekt. God heeft Jezus gemaakt tot Messias. En sindsdien wordt het evangelie gepredikt. Die mensen roepen meteen, wat moeten we nou doen? Nou, de situatie veranderd is. En het antwoord is, bekeert u. En in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving der zonden. Of nog korter, bekeert u tot vergeving der zonde en ge zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dat wil zeggen, ook gij zult die Heilige Geest ontvangen die hij als eerste ontvangen heeft. Zodat de betekenis van die termen, met name uit Psalm 110, niet aan het toeval wordt overgelaten. Wat je wel mist tot op heden, is de verwijzing meteen naar vers 4... van Psalm 110, die mis je tot nog toe. Want in vers 1, en wat er verder volgt, is eigenlijk slechts sprake van koningschap. Maar vanaf vers 4, dat is de tweede helft van de psalm, wordt gesproken over priesterschap. En dat wordt hier nog niet genoemd. Maar ja, los daarvan, men zou kunnen weten dat de Messias niet alleen koning, maar ook priester zou zijn. Hierna komen wij terecht in Handelingen hoofdstuk 5. Waar wij opnieuw zijn voor het Sanhedrin. We zouden dat onderweg maar even moeten noteren. Weer voor het Sanhedrin. Waar Petrus en Johannes, geloof ik, moeten verschijnen. Dan zijn we ongeveer in vers 30, waar Petrus en de apostelen antwoorden, want hen was verboden om nog te spreken in de naam van de Heer Jezus, weet u nog, en dat deden ze toen wel, toen werden ze weer opgepakt. En dan zeggen ze, wordt tot hen gezegd, hebben wij u niet ernstiglijk aangezegd dat gij in deze naam niet zoudt leren? Vers 28. En het antwoord is, men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dat is vers 29 en dan vers 30. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. Hier herken je niet letterlijk Psalm 110 in, behalve dan dat wij die uitdrukking door zijn rechterhand verhoogd wel degelijk tegenkwamen zojuist in Handelingen 2. En daar werd de uitdrukking alsnog gevolgd door een letterlijk citaat van Psalm 110 vers 1. En hier vind je een kortere versie, hier vind je alleen die uitdrukking, God heeft hem door zijn rechterhand verhoogd. Maar dat wel degelijk gedacht wordt aan diezelfde Psalm 110, net als in Handelingen 2, blijkt uit wat er dan volgt. God heeft hem door zijn rechterhand verhoogd tot vorst en zaligmaker. Maar eigenaardig genoeg, vorst komt overeen met het eerste deel van Psalm 110. En zaligmaker komt overeen met het tweede deel van Psalm 110. Namelijk het gedeelte dat in vers 4 begint met, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat is Psalm 110 vers 4. En daarmee het begin van het tweede deel van de psalm. Terwijl het eerste deel spreekt over, zit aan mijn rechterhand. En daarna ook, de Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, enzovoorts. Daar is dus inderdaad sprake van een scepter en dus gaat het over koningschap. Terwijl het tweede deel gaat over het priesterschap van Christus, naar de ordening van Melchizedek. Eigenlijk de enige schriftplaats in het Oude Testament waar het gewoon zo staat. Alleen nog maar aangehaald in Hebreeën, want daar gaat vervolgens de hele Hebreeënbrief over. Over deze specifieke uitspraak. Maar kijk, deze uitspraak over priesterschap heeft echt wel van doen met het begrip zaligmaken. Al was het maar omdat ons dat geleerd wordt in Matteüs hoofdstuk 1. Waar, dat is ook een merkwaardig schriftgedeelte. Matteüs hoofdstuk 1, daar wordt aan Jozef, gij zonen Davids, aangekondigd de geboorte van de Heer Jezus. Jozef, gij zonen Davids, zo noemt de engel hem. Die engel die zegt dan, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw tot u te nemen, vers 20. Want hetgeen in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En als je het mij vraagt, sta je dan dus ineens inderdaad op het andere been. Want het ging over Jozef, gij zonen Davids. En bij Jozef denk je al aan koningschap, mag ik hopen. En anders wel bij gij zonen Davids. En je zou dus verwachten, want hij zal over zijn volk regeren of zoiets. Of je zou verwachten en God in de hemel zal hem de troon van zijn vader David geven. Dat staat er ook wel, maar dat staat in Lucas 1. Maar niet in Matteüs 7. Hier staat, gij zult zijn naam heten Jezus van Joshua, weet u nog? Hosea, zaligheid, zaligmaker. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En in plaats dus dat over zijn koningschap gesproken wordt, wordt gesproken over zijn priesterschap. Hij zal niet maar de mensheid, hij zal zijn volk. En u weet, de hoge priester doet verzoening voor de zonden van zijn volk. Heb je dat nog? En als dat hier heet zalig maken, zou ik niet weten waarom we dezelfde connectie niet hebben hier in Handelingen hoofdstuk 5. God heeft hem tot zijn rechterhand verhoogd, tot vorst en zaligmaker. Daarmee haalt dus Petrus opnieuw Psalm 110 aan en geeft daar een heel kort commentaar op. Maar in essentie vat hij de inhoud daarvan inderdaad samen. Vorst in de zin van koning. En daarna zaligmaker. Om Israël te geven, dat is dus inderdaad zijn volk, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. Dat hij daarmee niet alles zegt, dat lijkt me duidelijk. Maar wat me maar om gaat, is dat wel degelijk Psalm 110 wordt aangehaald. Afgezien daarvan ook de volgende verzen passen gewoon naast de uitspraken in Handelingen 2. Daar is niks veranderd. Dat wil zeggen, men zou zich bekeren en ook de Heilige Geest ontvangen. Die zal namelijk gegeven worden aan degene die hem gehoorzaam zijn. Staat hier vers 32 en dat is bijna letterlijk wat ook in Handelingen 2 genoemd wordt. Nou ja, toen hadden ze bij het Sanhedrin weer een probleem. Maar ze konden het uiteraard niet oplossen en ze wisten hier ook niks tegen te beginnen. En daar blijft het dan bij. Zodat wij meteen weer kunnen omslaan naar Handelingen 7, waar wij merkwaardige wijze opnieuw staan voor het Sanhedrin. Het begint op te vallen, hè? Hoe vaak het Joodse volk, want daar gaat het dan over, gaat niet maar om die 70 leden van het Sanhedrin. Zij vertegenwoordigen het Joodse volk. Hoe vaak het evangelie gebracht wordt aan het volk als volk, officieel en op regeringsniveau, hè? Dat is in Handelingen 7, vers 55. Ik lees hem vanaf vers 54, want het is het eind van de toespraak. Maar het was in Handelingen 2 ook. En in Handelingen 5 eigenlijk ook, hè. Als zij nu dit hoorden, bersten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem. 70 man tegelijk. Ja, wat een toestand, hè. Maar hij, vol zijnde des Heilige Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. Nou ja, dat is vervulling van Psalm 110, vers 1, zit aan mijn rechterhand. Het enige verschil is dat wij in de psalm lezen zit. En hier lezen we het woord staan. En bij ons, vooral als we de woorden naast elkaar zetten, is dat een tegenstelling. Zit hij nou of staat hij nou? Het is een van de twee. Ik moet u zeggen dat dat een misverstand is. Hoewel ik me bewust ben dat er ook nog leringen aan zijn opgehangen, aan het verschil tussen die beide uitdrukkingen. Maar dan moet je natuurlijk weten dat staan in het algemeen de betekenis heeft van een positie innemen. Of zullen we zeggen behoren tot een bepaalde stand. Dan doe ik het wel erg letterlijk, maar het is positie innemen. En zitten betekent zoveel als een positie innemen. Ik kan het niet helpen. Zitten, dat woord betekent feitelijk dat men een eindbestemming bereikt heeft. En dus niet langer onderweg is, maar er komt een eind aan de route, een eind aan de weg. En dan komt men dus op de definitieve bestemming. Dat is een positie innemen. In werkelijkheid is er weinig verschil tussen die termen, hoor. Heb u dat? Zo uit mijn hoofd. De eerste keer dat dat woord zitten gebruikt wordt, is in Genesis hoofdstuk 4. Daar gaat het over Kain, dat hij wegging naar het oosten, geloof ik, of waar hij maar heen ging. En dan komt hij in het land Nod, geloof ik. Ik weet niet aan mijn hoofd. Ik lees het niet elke dag, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Ik weet niet uit mijn hoofd hoe het er letterlijk staat. Maar het staat er wel. Oh ja, het is gewoon vertaald met woonde. In vers 16. Kain ging uit van het aangezicht des Heren en hij woonde in het land Nod. Maar er staat gewoon, hij zat of hij ging zitten in het land Nod. Dat wil zeggen, hij nam het in bezit, ging zitten en hij vestigde zich daar. Het heeft de gedachte in zich van rust na beweging. En dat kan ik ook rustig zeggen ook. Omdat, en die moet u dus ook onthouden. Omdat in Hebreeën hoofdstuk 4. Dan gaat het over Christus zittend aan de rechterhand Gods. Daar gaat die hele brief over. En zeker ook hoofdstuk 4. En daar wordt het begrip zitten ingevuld als rusten. En daar staat een, de Heer is zijn rust ingegaan. En je vraagt je af waar dat woord vandaan komt als je het leest. Voor het eerst, of misschien voor de tweede keer. Maar als je dat verder niet weet, die termen niet kent, dan lees je ineens, hij is ook zelf zijn rust ingegaan. En Mozes of Jozua, wie het maar waren, hebben het volk ook niet in de rust gebracht. En David ook niet, of wat er maar staat precies. Maar de Heer zelf is in zijn rust ingegaan. En ook wij zouden de rust ingaan. Wij zouden namelijk met vrijmoedigheid naderen, beroemde verse, tot de troon der genade, om genade te vinden, geholpen te worden, te bekwamen tijd en wat het maar was. Kortom, de positie van Christus aan de rechterhand Gods wordt daar beschreven als rust. En voor ons is dat een uitleg, maar het punt is gewoon dat het Hebreeuwse woord dat ervoor gebruikt wordt in het Oude Testament heeft die betekenis. Kain was onderweg en toen kwam hij tot rust en dat was het dan. En hij vestigde zich daar. Hij nam daar dus een positie in. En dat is de betekenis van de term. En zo gebruikt Stefanus hem ook. Hij zegt, ik zag de Heer staande ter rechterhand Gods. Dat had ook kunnen zijn rustende ter rechterhand Gods. Want dat is de eindbestemming van de Heer Jezus, aan de rechterhand Gods. En dat hebben we feitelijk al een paar keer gelezen. En dat is ook de strekking van Psalm 110, vers 1. Kortom, het is toch Psalm 110, vers 1, waarnaar Stefanus verwijst met dezelfde resultaat. En de aardigheid is bovendien dan ook nog dat we dan komen in vers 56, meteen erachteraan. En hij zeide, zie, ik zie de hemel geopend en de Zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. En je bent bijna zover dat je die engelen op en neer ziet dalen ook nog, waar we het net over gehad hebben, waar we het net over gelezen hebben. Heb je dat? Dat contact is er als het ware. Ja. Kijk, je kunt wel zeggen, nou ja, maar Stefanus zag de Heer daar toch staan aan de rechterhand Gods in het visioen. Dan zeg ik, nou, dat is nog maar de vraag. Misschien zag hij hem wel zitten, maar hij kan toch het woord staan gebruiken in de zin van hij neemt daar die positie in en ontleent eveneens aan Psalm 110. Daar heb ik helemaal geen probleem mee, hoor. Die begrippen die overlappen elkaar in hoge mate. En daar gaat het maar om, hè. Als het echt is zitten zoals wij eronder verstaan, dan heet het in de Bijbel gewoonlijk nederzitten. En dat neder vinden wij dus volkomen overcompleet. Maar gekoppeld aan het Griekse woord, is het inderdaad min of meer noodzakelijk om duidelijk te maken dat het echt is zitten, zoals wij dat verstaan. He? Heb je die nog? Mooi. Goed. Maar dit is de prediking van Stefanus met als resultaat deze keer, in dit geval, dat Stefanus gedood wordt. Maar ja, het was voor het Sanhedrin. Het was een rechtszaak op dezelfde wijze als de vorige. En elke keer wordt precies hetzelfde verteld. Jezus ter rechterhand Gods. Zodat die inleidende vragen van de Heer in de tijd ineens een volle betekenis krijgen. Waarom noemt David hem zijn Heer? Nou ja, omdat hij zou zitten aan de rechterhand Gods. Uiteraard. En dan hebben we vervolgens Handelingen 8. Of nee, sorry, ik zeg het fout. Romeinen moest ik zeggen. Romeinen hoofdstuk 8. Overigens ook aan het eind van de uiteenzetting. Want verder gaat het niet. Romeinen 1 tot en met 8. Wat er daarna volgt is een nadere toelichting vanuit een ander standpunt. Maar de uiteenzetting als zodanig wordt niet verder voortgezet. Het is de climax. Dat is ook heel duidelijk voor wat betreft vers 31 en de rest van het hoofdstuk. Er staat niet voor niks boven zegenlied. De uiteenzetting is voltooid en dan zingen we nog een lied. Wat zullen wij dan hier nog aan toevoegen? Want dat is wat vers 31 zegt. Wat zullen we nog tot deze dingen zeggen? Dat wil zeggen, wat zullen we er nog aan toevoegen? En dan neem ik de draad op. Vers 33, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods, tegen de gelovigen dus? God is het immers die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. En hier wordt dus in de eerste plaats Psalm 110 aangehaald, die ook ter rechterhand Gods is. En in de tweede plaats moet ik erop wijzen dat de uitdrukking die ook voor ons bidt, commentaar is inderdaad op vers 4 van Psalm 110. Die ter rechterhand Gods is weer vers 1, zit in mijn rechterhand. En die voor ons bidt slaat op, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat weten wij zo zeker, omdat dat gewoon in Hebreeën staat. In Hebreeën 10. Ik weet het niet. Ik zal even kijken. Hebreeën. Nee, het is toch Hebreeën 7. Hebreeën 7. Waar staat over, in vers 24, waar staat over deze, over Jezus als borg, dan wel hogepriester van het nieuwe verbond. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. En op dat laatste ligt niet de nadruk, hè? Dat hij altijd leeft om voor hen te bidden. De nadruk ligt op altijd. Of altijd leeft. Dat was het verhaal van eigenlijk vers 23. Genen zijn wel vele priesters geworden onder het oude verbond. Omdat ze door de dood verhinderd werden altijd blijven. Prachtige formulering die meteen ook inhoudt dat dat dus niet de bedoeling was. Dat zij door de dood verhinderd zouden worden te blijven. Dat was een gebrek namelijk van het oud-testamentische priesterschap. Maar deze, omdat hij in de eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Heb je die? Maar niettemin, bidden voor degenen die tot God gaan en daarmee bidden voor zijn volk is dus de samenvatting van het werk van de hoge priester. Ja, wat dat precies betekent, hebben we het nou niet over. Maar het gaat er maar om dat die term zo gebruikt wordt. En dat is niks bijzonders eigenlijk, hoor. Maar ik laat het daar maar bij. En de aardigheid is dat wij precies datzelfde dus lezen in Romeinen 8. Die ook ter rechterhand Gods is. Als hoge priester natuurlijk, maar het staat er ook bij. Die voor ons bidt. En dan is het eigenlijk nog de herhaling van vers 27 uit Romeinen 8. Waar staat de geest zelf bidt voor ons. Maar die geest zelf is dus gewoon Christus. Dan wel de geest van Christus die voor ons bidt. En dan hebben we meteen bijna alle schriftplaatsen gehad waarin dit woord voor bidden gebruikt wordt. Er is nog één andere, die is in Romeinen 11, waar Elia God aanspreekt, maar daar is het niet vertaald met bidden. Maar voor de rest, buiten die ene van Elia en in Romeinen hoofdstuk 11, zijn dit alle drie de teksten waarin dit woord voor bidden gebruikt wordt. Er zijn een paar verschillende, maar door dit specifieke woord worden deze drie teksten dus aan elkaar gekoppeld. Als je dat woord dus opzoekt, dan krijg je deze drie teksten. De geest bidt voor ons, Christus bidt voor ons, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek bidt voor ons. Nou, daar leer je een heleboel van dan weer, hè. En dan leer je in ieder geval dat in Romeinen 8, vers 34, gesproken wordt over Psalm 110. Meer specifiek vers 1, maar daarmee eigenlijk vers 1 tot en met 3. En vers 4, en daarmee eigenlijk vers 4 en dan de rest van de psalm. Zijn koningschap namelijk ter rechterhand Gods, maar ook zijn priesterschap ter rechterhand Gods. En dat hij volkomen kan zalig maken, zoals er staat in Hebreeën 7. Nou ja, dat is precies het thema, de strekking van dit schriftgedeelte hier in Romeinen 8 vanaf vers 31. Daar is niks meer aan toe te voegen, het is volkomen en daarmee is het af. Dat is het einde van het verhaal. Meer is er niet. Meer kan er niet zijn, is zoals het idee. En dat is de enige keer in Romeinen 8. De volgende keer in onze Bijbel is in Efeze hoofdstuk 1. Maar daar komen wij vandaan. Maar ik ga er niet te min even naartoe. Efeze hoofdstuk 1. Waar speciale aandacht gevraagd wordt in de vorm van dat gebed. Voor deze positie van Christus, met al wat eraan vastzit. U weet wel, dat gebed voor kennis in, voor geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Het schijnt dus moeilijk te zijn, maar dat het moeilijk is, dat hebben we in die voorgaande schriftplaatsen nou wel gezien. Want het is in ieder geval reden voor het Sanhedrin om daarover te struikelen. Over de hemelse positie van Christus. Hoe gewoon die voor ons dan ook misschien mogen zijn. Voor de Joden is hij dat tot op heden nog steeds niet. En voor ons zou het ook niet al te vanzelfsprekend moeten zijn. Hè? Het gaat om de bijzondere situatie van een mens aan de rechterhand Gods. Als koning en hoge priester. Als borg van het nieuwe verbond. En zo staat het hier dan ook in vers 20. De kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet aan of tot zijn rechterhand. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En dan ook inderdaad vers 22. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Maar dat is ook nog steeds Psalm 110. Maar eventueel ook Psalm 8 trouwens. Maar eigenlijk is het primair Psalm 8, de woordkeus namelijk. Alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Psalm 110 is meer die van tot voetbank zijn er voeten. Maar ja, het betekent hetzelfde. Dus het loopt toch een beetje door elkaar. Heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En daarmee is hij bovendien ook nog geworden tot hoofd van de gemeente. En dat zelfs in de eerste plaats. En voorlopig alleen maar dat in de praktijk. Maar goed, daar hebben we het nu nog niet over. Dus ik ga hier nu gewoon weer aan voorbij. En kom dan in Colossenzen hoofdstuk 3. Kijk, in Filippenzen wordt gewoon Psalm 110 niet aangehaald. Dus die komt nou niet aan bod. Maar ja, Filippenzen is natuurlijk toch die brief met die sterke woorden over God heeft hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam, omdat in die naam zich alle knie zou buigen, enzovoorts. Die is uit Jesaja. Maar ja, er zijn wel meer van die schriftplaatsen uiteraard die aangehaald kunnen worden. Dit keer is het dan niet Psalm 110. Niet letterlijk althans. Maar in Colossenzen vinden we dat dan weer wel. Namelijk in Colossenzen 3 vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. En ik ging er wat snel overheen, maar ik hoop dat u begrijpt dat er wel degelijk enige opbouw zit in de gedachtegang. Want Efeze 1 eindigde met Christus aan de rechterhand Gods. Maar Christus aan de rechterhand Gods is aan de gemeente gegeven tot hoofd boven het geheel. Want dat staat er eigenlijk. En daarna wordt het uitgelegd in hoofdstuk 2 met een zin die meteen lang wordt onderbroken, maar er staat er, en u heeft hij medelevend gemaakt en medegezet in de hemel. Dat zelfs kunnen zijn, namelijk, u heeft hij medelevend. Want de vraag is natuurlijk, hoezo is Christus gegeven tot hoofd van de gemeente? Nou ja, het idee is dat wij met Christus levend gemaakt zijn. Of gewoon zijn wedergeboren door de opstanding van Christus. Maar dat is het eenvoudiger taalgebruik van Petrus. Daarom net zo goed mooi, maar het is een simpeler constructie. Maar hij heeft u mede levend gemaakt en mede opgewekt. En daarna mede gezet in de hemel. Inderdaad aan de rechterhand Gods. Zie? En hier wordt dat inmiddels bekend verondersteld. En dan staat er dus gewoon, indien gij dan met, en dat is zo, maar de idee blijft dat we ons dat ook zouden realiseren. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. En nu staat er geen verwijzing naar Psalm 110 meer onder, maar naar Efeze 1, vers 20. Nou ja, dan kom je er ook wel, hè. Ja. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Dat is tot op heden de situatie. En hier gaat het inmiddels weer een stapje verder. Namelijk, wanneer Christus zal geopenbaard worden, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat is het vervolg op het verhaal. Op het verhaal van die Zoon des Mensen, aan de rechterhand Gods, die zal komen op de wolken des hemels. Maar dat waren de woorden van de Heer Jezus voor Caiaphas immers. Maar dat is de toekomst. En daar hebben wij dus ook deel aan. En dat staat er dan ook, hè. Dan zult ook gij, niet dan zal hij aan u geopenbaard worden in heerlijkheid. Hoewel velen zoiets denken. En niet geheel ter onrechte, maar dat is niet wat er staat, hè. Er staat, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid en dus aan de wereld. Of op zijn minst, en om te beginnen, aan Israël. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, ook voor deze avond waarin wij uw woord mochten openen bij zo'n specifieke Bijbelse heilswaarheid. Wij danken u dat wij een hoge priester hebben die ons betaamde. Een die ons volkomen kan zalig maken, omdat hij altijd leeft om voor ons te bidden. Wij danken u daarom dat wij verbonden zijn met u als de levende God en dat wij door Christus tot u mogen gaan, ook met alle vrijmoedigheid. Wij danken u dat wij, hoewel hier op aarde levend in een duistere wereld, niet alleen hemelburgers geworden zijn, omdat u ons trekt uit deze duisternis tot uw wonderbaar licht, waarin wij reeds nu zouden wandelen. Dat licht van uw geest, dat licht van uw woord, dat licht van dat nieuwe verbond en eigenlijk van een nieuwe schepping. Wij danken u daarom dat we onze hoofden opwaarts mogen heffen en bij alle onregelmatigheid om ons heen, alle verwarring om ons heen in deze wereld die er altijd was, dat wij rust gevonden hebben in u, omdat wij uw woord hebben dat ons spreekt over een rust die u tot stand gebracht hebt, definitief. Waarbij u de grote vijanden teniet gedaan hebt en overwonnen hebt. Zodat wij mogen leven vanuit die overwinning. En in die situatie dragen wij onszelf dan ook aan u op. Wij vertrouwen ons aan u toe. Aan uw woord der genade. Opdat u ons zou bewaren voor deze duistere wereld. Opdat u ons zou leiden in heel uw waarheid en omdat u ons zou bewaren tot die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wees u dan ons nabij, ook wanneer wij elkaar hier waarschijnlijk niet ontmoeten de komende tijd, maar niettemin wees u ons nabij, opdat wij inderdaad elkaar zeker zullen ontmoeten aan uw troon. Amen.